Psalm 30, daar staat boven danklied voor genezing. Onze broeder Paulus gaat vanmorgen spreken over Johannes 5, over een genezing op Sabbat. Ook gaat deze psalm daar ongeveer over en dat wil ik graag met u delen. Ik lees u Psalm 30, danklied voor genezing, een psalm. Een lied voor de inwijding van Davids huis. Ik zal u roemen, Heere, want u hebt mij opgetrokken. En mijn vijanden over mij niet verblijd. Heere mijn God, ik heb tot u geroepen en u hebt mij genezen. Heere, u hebt mijn ziel uit het graf opgehaald. U hebt mij in het leven behouden, zodat ik in de kuil niet ben neergedaald. Zing psalmen voor de Heere, gunstelingen van hem. Loof hem ter nagedachtenis aan zijn heiligheid. Want een ogenblik duurt zijn toorn, maar een leven lang zijn goedgunstigheid. Overnacht, 's avonds het geween, 's morgens is er gejuich. Ik zei wel in mijn zorgeloze rust, ik zal voor eeuwig niet wankelen, want, Heere, door uw goedgunstigheid had u mijn berg vast doen staan. Maar toen u uw aangezicht verborg, werd ik door schrik overmand. Tot u, Heere, riep ik. Ik smeekte de Heere. Wat voor winst is er in mijn bloed, in mijn neerdalen in het graf? Zal het stof u loven? Zal dat uw trouw verkondigen? Luister, Heere, en wees mij genadig. Heere, wees mijn helper. U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een rijdans. U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord. Daarom zal mijn eer voor u psalmen zingen en niet zwijgen. Heere, mijn God, voor eeuwig zal ik u loven. Een prachtige psalm, en ook zo menselijk, zo herkenbaar. Het gaat over de mens en hoe het kan gaan in ons leven. Het gaat hier over een mens die denkt dat hij alles wel in de hand heeft en dat het best goed met hem gaat, en dan gaat het ineens allemaal heel anders. Maar dan zie je ook de bewarende en de liefhebbende hand van de Heer, die zijn kinderen vasthoudt en die zijn kinderen door moeite heen helpt en die, ja, hen opnieuw op de rots zet. En ik hoop dat u die ervaring hebt, dat u dat kunt zeggen, van ja, dat is mijn Heer, dat weet ik, zo is hij, zo doet hij, zo handelt hij ook met mij. Want ook ik zat wel eens in die put, en ook ik had het wel moeilijk, en ook ik, ja, voelde me soms wel eens ver bij hem weg, maar hij heeft me niet losgelaten. En hij heeft me vastgehouden, en hij heeft zijn plan met mij en mijn leven voortgezet.
Johannes 5. Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met 5 zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden, die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. Wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water, die persoon werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. En daar was een man die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen, omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was. En hij zei tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde hem, mijn Heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering wordt gebracht. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. Jezus zei tegen hem, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tegen hem, die genezen was, het is Sabbat, het is u niet geoorloofd de lichtmat te dragen. Hij antwoordde hun, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen mij gezegd, neem uw lichtpad op en ga lopen. Zij vroeg hem dan, wie is de mens die u gezegd heeft, neem uw lichtmat op en ga lopen? En die genezen was, wist niet wie het was. Want Jezus had zich ongemerkt verwijderd, omdat er een menigte was op die plaats. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, zie, u bent gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt. De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden zij hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom probeerden de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was en daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Tot zover. Dominee Bakker heeft al gebeden, ook voor de opening van het woord. Dus ik wilde daar niet nog een keertje apart voor bidden. En ja, ik wil met u gaan stilstaan bij deze tekst. En ik hoop dat ik goed verstaanbaar ben. Ik ben wel eens geneigd om binnensmonds te praten. Mocht ik dat doen, geef dat alsjeblieft aan. We maken het denk ik allemaal wel eens mee. Dat we een enkel verstuiken of een vinger kneuzen. Of misschien wel een arm of een been breken. Ja, in de eerste instantie doet dat enorm veel pijn. Maar al gauw komt er naast die pijn ook het ongemak van iets niet meer kunnen. Met een gebroken hand of arm wordt het heel lastig, als het al lukt, om jezelf nog aan te kleden. En met een gebroken voet of een gebroken been wordt het lopen naar het einde van de straat een hele opgave. Laat staan dat je in huis misschien de trap op moet en geen steun kan vinden bij een armleuning. Ik bedoel trapleuning natuurlijk. Maar als je dus tijdelijk zeg maar met een gebrek moet omgaan, ja, dan is dat heel vervelend. Maar op een gegeven moment dan geneest het weer en dan zijn we vaak als sneeuw die smelt voor de zon ook die pijn en het ongemak weer vergeten. Maar lichamelijke gebreken brengen evident veel pijn en ongemak met zich mee. En daar staan we niet altijd bij stil, als het onszelf niet betreft. Als we goed nadenken, en ik denk dat ik hier maar hoef rond te kijken, en dat u dat allemaal wel heeft, mensen in uw omgeving die misschien wel voor een langere tijd met gebreken te worstelen hebben, of misschien niet alleen met langere tijd, maar wel permanent met een chronische ziekte of een handicap. Hoe lang kunnen mensen niet, om het op zijn Engels te zeggen, uit de running zijn als ze een ongeluk hebben gehad? En ondanks onze grote medische kennis en kunde in dit land, in het Westen, is niet alles heelbaar, is niet alles geneesbaar, is niet alles op te lossen. Er zijn genoeg mensen die hun leven lang met, of de rest van hun leven, met de beperkingen van hun lichaam moeten leven. Met de beperkingen van hun lichaam, met ziekte, met schade. En natuurlijk, er is soms verlichting mogelijk. Oudere mensen kunnen een traplift krijgen, of misschien een bedlift. Of we kunnen krukken gebruiken als ons been in het gips zit. En als we wat ouder zijn, dan hebben we een rollator of een scootmobiel. En voor de jongeren die misschien een lichaamsdeel moeten missen, is er soms een kunsthand of een kunstvoet. Maar toch, uiteindelijk kan je dag in dag uit bepaald worden met de realiteit van de lichamelijke defecten. We zeggen wel eens, je moet ermee leren leven. Dat klinkt zo lekker afgezaagd, je moet ermee leren leven. Nou, als je ermee moet leren leven, dan rijst misschien wel de vraag, kun je ermee leren leven? Zoals gezegd is hier in het Westen, het rijke Westen, heel veel mogelijk. Het is nu de tijd van de Olympische Spelen, maar we kennen ook de Paralympics. Met sporten zoals rolstoeltennis en zoals hardrennen, blade running. En dat lijkt misschien een positieve kant van het verhaal. Dat er in ieder geval mensen zijn die een verlichting kunnen vinden. Die met hun gebrek of met hun handicap toch op een normale manier of zo normaal mogelijke manier kunnen leven. Dat de defecten hun leven niet beheersen, dat is een zegen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Hoeveel mensen worden niet dagelijks geconfronteerd? Stel dat ze met een rolstoel onderweg zijn. Oh, ik kan een gebouw niet binnen, want er is een drempel. Of ik kan een gebouw niet binnen, want er is geen rolstoelhelling. Maar nu praten we nog over de mensen die naar buiten komen. Er zullen ook mensen zijn die zich opsluiten binnen de vier muren van een huis. En daar stilletjes lijden. Die een ondraaglijk bestaan proberen te doorworstelen. Een bestaan zonder vooruitzicht op genezing of zonder hoop op vooruitgaan. En dan stel ik de vraag, hoe zwaar is zo'n bestaan niet? In Johannes 5 lezen we van een badwater. Daar ligt een grote menigte zieken. Onder hen zijn verlamde mensen, kreupelen en blinden. Het zijn mensen zonder thuiszorg. Het zijn mensen zonder de moderne hulpmiddelen die wij kennen. En bij mij komt de vraag bovendrijven, waarom waren ze daar? Waarom waren ze niet thuis bij hun familie? Hadden ze er wel zelf voor gekozen om daar te zijn? Het zijn mensen die er lagen in de hitte, maar ook in de kou. In de zinderende zon, maar ook in de regen en in de sneeuw. Er was een zuilengang, misschien bood die nog wel wat bescherming aan de elementen van het weer, maar die zou beperkt geweest zijn. En het zijn mensen die eigenlijk alleen maar een matrasje hadden en misschien een paar dekens. Het zijn mensen die niet zelf konden werken, maar afhankelijk waren van familie of gewoon voorbijgangers die hun wat eten of wat geld brachten. Die dus in hun voortbestaan voorzagen. Eigenlijk was het een soort van overleven, zonder veel vooruitzicht of hoop. Mensen die met de voldongen feiten werden geconfronteerd. Niets was er dat hun leven echt draaglijker maakte. Het was weer zogezegd leren leven met de lichamelijke defecten, maar zo evengoed dag in dag uit ondergaan. En toch leek daar nog een sprankje hoop. Want eens in zoveel tijd kwam er beweging in het badwater. Blijkbaar daalde een engel af uit de hemel en kwam op of in dat badwater. En als dat water in beweging was, als je dan de eerste was die in het water wist te komen, dan was je genezen. Maakt niet uit wat je had, je was genezen. En aan de ene kant denk ik van, oh, dat is een mooi sprankje hoop. En aan de andere kant ervaar ik dat ook als een soort van rauw iets. Want stel dat wij daar met z'n allen zouden liggen bij dat badwater en we allemaal een sprankje hoop hadden van, wat nou als ik de eerste ben die in dat water kan komen? Maar dan had je ook meteen de rauwe kant, dat je eigenlijk met z'n allen een competitie had om er als eerste in te komen. Zelfs in je ellende, met dat ene sprankje hoop, is er ook nog die extra ellende van een competitie. Ga je die wel winnen? Ga je die wel verliezen? Wie gun je het nou meer? Op deze plek van pijn lag ook een man die al 38 jaar ziek was. 38 jaar, nou ik ben 43. Als ik bedenk dat ik daar praktisch mijn hele leven zou liggen. Ik weet niet wat uw leeftijd is, maar bedenk maar gewoon dat u de helft van uw leven daar zou moeten liggen. Ja, dan weten we eigenlijk wel dat het een uitzichtloze situatie is. Eigenlijk onderstreept het 38 jaar, er is geen perspectief. En deze man had ook niet iemand die hem kon helpen. Hij had geen mens. Terwijl we aan de ene kant die harde realiteit zien bij het badwater van Bethesda, is het tegelijkertijd in Jeruzalem een feest. Het is een van de grote feesten van Israël. Nou, er zijn drie grote feesten en dat was ten eerste Pasen. En ten tweede heb je het Wekenfeest, het Pinksterfeest. En ten derde had je het Loofhuttenfeest. Dus een van die drie grote feesten was in Jeruzalem. Maar om het maar op zijn Nederlands te zeggen, met een Nederlands voorbeeld. Er is altijd een reden voor een feest. En je kunt geen bevrijdingsdag op 5 mei vieren hier in Nederland. Als je niet eerst stilstaat bij dodenherdenking op 4 mei. En zo is het met Pasen ook. Met Pasen vierde men bevrijding uit de slavernij, maar dat was wel slavernij geweest. Met het wekenfeest met Pinksteren vierde men dat men de goede gaven mocht ontvangen van God. De eerste oogst werd geofferd. En tegelijkertijd gedacht men ook dat Mozes 7 weken na de uittocht in Egypte, dat ze met Mozes de leefregels van God mochten ontvangen. Ook daarin zit weer die kant dat je eerst iets niet hebt en daarna de zegen mag ervaren en dus mag vieren dat je wel iets hebt. En met het Loofhuttenfeest gedacht men ook dat men 38 of 40 jaar in de woestijn had rondgezworven. Eigenlijk heel kwetsbaar. Maar dat tegelijkertijd God hun had gedragen, God hun had beschermd. En opmerkelijk is het ook, alleen feest is in Jeruzalem, maar het is ook nog een Sabbat. En de Sabbat kun je enerzijds koppelen aan Deuteronomium 5, aan bevrijding uit de slavernij, maar ook aan Exodus 20, waarin het echt als een rustdag wordt genoemd. God rustte ook op de 7e dag. En zo is deze dag op dit feest nog een extra verwijzing naar bevrijding en rust. Maar zoals al gezegd, feesten kun je niet zonder te gedenken waarom het een feest is. En feest in de Bijbel is nooit een doel op zich, maar is altijd God danken voor de goede gaven die hij in het verleden, in het heden, maar ook in de toekomst gegeven heeft of geven zal. En wat doet Jezus? Gaat hij, om het heel plat op zijn Nederlands te zeggen, gaat hij een feestje bouwen? Nee. Jezus gaat juist naar die ene plek in Jeruzalem, waar het geen feest is, waar geen enkele reden tot feest is. Als Jezus bij het badwater van Bethesda komt en de man ziet liggen die al 38 jaar ziek is, vraagt hij hem of hij gezond wil worden. Natuurlijk wil die man gezond worden, maar zijn eerste reactie is: Heer, ik heb geen mens, niemand die mij helpt, niemand die mij in dat badwater kan krijgen. Oftewel, ja, ik wil gezond worden, maar ik zie niet hoe. En dan voor ons heel bekend het antwoord van Jezus. Hij zegt: sta op, neem je mat op en wandel. En dat gebeurt, die man geneest. Hij kan opstaan. Hij hoeft niet eerst in revalidatie om weer te leren lopen. Stel dat hij kreupel was, we weten niet wat hij was, we weten dat hij ziek was. Stel dat hij kreupel was, het was niet eerst een proces van jaren dat zijn kreupelheid verandert, dat zijn botten moesten genezen. Nee, hij geneest op dat moment. En dat vind ik persoonlijk altijd heel krachtig aan de wonderen in de Bijbel. Mensen die nooit hebben kunnen lopen, kunnen ineens lopen. Ze hebben niet eens hoeven leren. Net zoals wij met vallen en opstaan als kind moeten leren lopen, of als met vallen en opstaan weer moeten lopen als we moeten revalideren. Nee, de spieren zijn meteen goed, het hele lichaam is goed en je hebt de capaciteit. En deze man staat op, neemt zijn matras op en hij wandelt. En ik vind het mooi hoe daar in die woorden, zeg maar, een soort omdraai zit. Dat matras had die man 38 jaar gedragen. En nu mag hij opstaan. En mag hij dat matras dragen. Dat is de wereld op zijn kop. Het is een overwinning. En voor ons een keer, je staat op, je loopt weg met je matras. Maar er zit betekenis in. En Jezus maakt van het leven van deze man, zeg maar, weer een feest. En om het Pasen te spreken, werd deze man bevrijd. Of om met het wekenfeest, dus Pinksteren, te spreken, werd het echt een feest van vreugde om het goede wat God schenkt. En in de lijn met het Loofhuttenfeest mocht deze man, net als dat het volk 38 jaar in de woestijn had geleefd, nu nieuwe grond betreden. Hij mag ineens weer de tempel in. Of om het met Sabbat te duiden, ervoerde man bevrijding en fysieke rust. Als we een beetje cynisch willen zijn, dan zeggen we misschien: ja, die man die gaat zijn matras lopen, fysieke rust. Echt niet. Maar moet u bedenken dat u altijd bedlegerig bent. dat u altijd pijn heeft in uw lichaam. Wat voor een fysieke rust is het dan als je genezen bent en je kan doen en laten wat je wil zonder pijn. Dat je de kracht hebt om een matras te dragen. Deze man had eindelijk rust, was eindelijk vrij. Voor hem was dit een Sabbat in alle essentie die een Sabbat maar kon hebben. En het is zo mooi om te zien hoe Jezus zowel de Sabbat als de dag recht doet. En hier iemand geneest. Maar de omstanders die man met zijn matras zien lopen, gaat aan hen voorbij. Ze vatten het niet. Nee jongens, de Sabbat moet een rustdag zijn. En de Joden hadden rond de Bijbelse ge- en verboden hadden ze een soort van bufferzone gebouwd. Want ja, een rustdag moet hebben. Ja, wat is dat? Je mag niet werken, maar wat is nou werk? Wat is wel werk, wat is geen werk? En ze hadden een soort bufferzone omheen gelegd van dit is dan wat zeker weten niet mag, want dan overtreden we de wet niet. En als ze dus die man zien lopen met zijn matras, dan is het meteen foute boel. En de man wordt ter verantwoording geroepen. Nou, ter verantwoording roepen, dat herkennen we wel. En het kan ook wel eens zijn dat we iets doen wat niet helemaal in orde is. Laat me een voorbeeld geven. Ik rij op een 50 kilometer weg, maar ik rij niet netjes 50, ik rij 70. De politie houdt me staande. Ik zeg, ja meneer, u hebt te hard gereden. Ja, ten eerste maak ik mijn excuus, ik bied mijn excuus aan dat ik inderdaad te hard heb gereden. En ik zeg, ja, ik heb even goed wel het verkeer goed in de gaten gehouden, ik heb niemand in gevaar gebracht. En trouwens, de reden waarom ik te hard reed, dat is mijn vrouw. Ze heeft al weeën en ze heeft al een flinke ontsluiting. Ik moet eigenlijk als de bliksem naar het ziekenhuis. Nou, als de politieagent mij dan een mond geeft, heeft hij groot gelijk. Maar een totaal ander uiterste, wat ook wel eens voorkomt, zou kunnen zijn dat, maar dan begrijp ik de situatie, ik hou niet lang op, rij maar achter ons aan, we maken de weg wel wat vrij voor u. Of het zou kunnen zijn dat zo'n agent zegt van nou meneer, volg de regels naar het ziekenhuis, maar wij nemen vast uw vrouw mee. Het zullen maar gewoon twee manieren zijn waarop je op iets kan reageren wat in principe fout is. En die man die liep daar met zijn matras onder zijn arm. En ja, wat zou je dan eigenlijk willen horen van zo'n menigte die daar omheen staat? Zeg van, oh, bent u genezen? Wauw, prachtig. Dit is, zeg maar, het vieren waard. Maar weet je wat, leg die matras nou aan de kant. Dan hebben we ook daar geen conflict over, maar dan gaan we toch samen met jou vieren dat dat mocht gebeuren. Maar er is geen enkel teken van inleving, er is geen enkel teken van begrip, er is geen meevoelen. En dan raakt mij die woorden die die man eerder tegen Jezus zei, dat hij zegt, ik heb geen mens. Ook hier heeft hij geen mens die met hem meeleeft, geen mens die met hem meevoelt of meedraagt. Nee, wie was dan degene die jou heeft gezegd dat je een matras hebt moeten opnemen? Wie is diegene die jou heeft genezen? Godverdie, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wie was dat? Hij heeft geen mens. Nou, heeft Jezus iets fout gedaan? Nee, want ten eerste staat er in de Bijbel nergens iemand mag genezen op de Sabbat. En ten tweede was het dragen van een mat volgens de Bijbel ook geen werk. Maar we komen hier weer in die bufferzone, veiligheidszone van regeltjes die men had, ja, die men in hun gewoonte had aangemeten om toch Gods ge- en verboden niet te schaden. Jezus heeft ergernis opgewekt. Alleen, ze weten nog niet dat hij het was. Ik zei al, voor die man is het waarschijnlijk een feestje geworden dat hij genezen is. Maar daarmee is het verhaal nog niet af. Het zal ook een feest geweest zijn voor hem dat hij nu de tempel in kon. Mensen met een gebrek konden de tempel niet in. En helemaal als hij van zijn plekje niet af kon komen, kon hij er eens dichtbij komen. Maar na 38 jaar, misschien wel voor het eerst in zijn leven, kan hij die tempel in. Kan hij bij God komen. En het is juist daar waar Jezus hem weer tegenkomt. En Jezus zegt tegen hem, zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt. Dat klinkt misschien vreemd, misschien zelfs ongepast of onvriendelijk in de oren. Maar Jezus' woorden zijn niet vreemd. Deze man was fysiek zo goed als dood geweest, is in die zin levend geworden. Maar wat heb je nou aan een fysieke gezondheid als je in eeuwigheid niet bij God kan zijn? Jezus wilde niet alleen dat deze man fysiek genas, maar ook dat hij in zijn leven vrij mocht zijn. Vrij in het licht van Pasen, los van slavernij, van zonde. Dat hij zou mogen leven in het licht van het wekenfeest, in het goede pad van Gods geboden. En dat hij zou mogen leven in het licht van het Loofhuttenfeest, evengoed kwetsbaar, maar wel onder Gods bescherming. En bij mij blijft die vraag hangen, heeft deze man dat begrepen? Ik ben zelfs bang van niet. Want we lezen slechts dat hij wegging en dat hij de Joden vertelt van, oh, het was Jezus die mij genezen heeft. Doordat het verhaal daar eigenlijk soort van abrupt eindigt, met voor mij een beetje het gevoel dat hij Jezus gaat verklikken, lijkt het een negatieve toon voor hem te zetten. Uit het evangelie van Johannes, om hem even breder te pakken, staat vol van gedeelten die ons mensen laten zien die Jezus ontmoet. En elke keer weer is daar de vraag naar hun reactie. Snappen zij wie Jezus is? En snappen ze niet alleen wie Jezus is, maar nemen ze ook zijn boodschap aan? En Johannes zegt het aan het einde van zijn evangelie zelf in Johannes 20 vers 30 en 31. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere dingen gedaan. Dingen die niet beschreven zijn in dit boek. Maar de dingen die wel beschreven zijn, zijn beschreven zodat u gelooft dat Jezus de Christus is. De Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Ook ons als lezers van de Johannesbrief wordt die vraag gesteld. Zien wij wie Jezus is? En wat doen we met de woorden die hij spreekt? Want begrijpen wij Jezus? Om een beetje toe te passen op onze tijd, hoe vaak zijn ook wij niet gericht op welvaart? Welvaart op financieel vlak, dat het ons voor de wind gaat. En welzijn op lichamelijk vlak. Je zou kunnen zeggen dat onze cultuur hier in Nederland even goed dat Amerikaanse heeft van het najagen van die American Dream. Leven voor het hier en nu. We moeten eigenlijk alles uit het leven halen wat erin zit. En het leven in al zijn volheid genieten. En zo is het dat er ook onder ons als christenen en in onze kerken, gelukkig niet in alle kerken, maar wel in veel kerken steeds meer de boodschap klinkt van het welvaartsevangelie. Maar voor Jezus is die lichamelijke genezing, of voor Jezus die welvaart, nooit het hoogste goed geweest. Ja, zeker, hij genas mensen. En ja, zeker, hij kan nog steeds mensen genezen. Maar lichamelijke genezing is uiteindelijk van ondergeschikt belang. Niet ons welbevinden hier en nu, maar het eeuwige leven is zijn focus. En dat zien wij ook in Jezus' oproep om aan die man, maar evengoed aan ons, om zijn oproep aan ons om af te rekenen met zondige zaken in onze levens. Ik zou het zo willen zeggen, het hoogste goed is gezondheid. Maar niet de gezondheid van ons lichaam, maar de gezondheid van ons geestelijk leven met God. En zo is het maar net waar je de focus legt. En ik denk aan iemand die ik van dichtbij mocht kennen, en zij had een chronische ziekte. Ik had zelf verwacht dat ze er oud mee zou worden. Maar dat is niet gebeurd, ze werd 32. Waarom haal ik dit aan? Bij haar was zeker wel een gezond verlangen om misschien gezond te worden, om te genezen. En natuurlijk heeft ze geworsteld met haar ziekte. Maar tegelijkertijd was voor haar genezing niet het hoogste goed. Veel belangrijker voor haar was het om God te kennen. En om dicht bij hem te leven. In de goede dagen, maar ook in de hele kwade dagen. En niet de kwaliteit van haar en ons leven hier en nu is van de allerhoogste waarde, maar een eeuwig leven met God wel. Maar begrijp me even goed niet verkeerd. Daarmee kunnen en mogen we nooit de diepte van het lijden bagatelliseren. Pijn en lijden kunnen we niet zomaar even afdoen met bijvoorbeeld een dooddoener als van het is maar voor even. En straks een eeuwigheid, dus maak je nou maar niet druk om dat even. In plaats daarvan moeten wij allemaal naast de mensen in onze omgeving gaan staan die lijden. Naast de mensen gaan staan die chronisch ziek zijn. En die misschien in hun leven vaak of soms momenten hebben die meer last zijn dan lust. Want deze mensen verdienen een mens naast hen. Het Bijbelgedeelte zegt de zieke man eerst, ik heb geen mens. En dan is Jezus de mens die hen helpt. En dan wordt uiteindelijk gevraagd, wie was nou die mens die jou genezen heeft? En voor de goede verstaande is Jezus God die mens werd. Dus hij is meer dan een mens. Maar wij mogen zeker een mens zijn voor onze naasten. Naast elkaar gaan staan. En niet om de last over te nemen, want die kunnen wij ook niet dragen. En niet om mensen van ons afhankelijk te maken, kan ook een valkuil zijn. En ook niet om door voor hen te zorgen dan zelf een eigen waarde te groeien. Nee, laten wij naast elkaar staan. Omdat dat menselijk is. En omdat Jezus dat deed. En omdat wij onze naasten lief moeten hebben als onszelf. Soms kunnen we heel makkelijk zeggen dat mensen moeten leren met hun defecten te leven. Maar we kunnen het ook omdraaien. En zeggen, laten wij ook leren om te leven met mensen met defecten. Dus enerzijds mag genezing niet het hoogste goed zijn en anderzijds mag het lijden ook niet gebagatelliseerd worden. En iets anders wat we niet uit het oog mogen verliezen is dat de verlangen naar genezing best legitiem is. Jezus genas mensen en mensen genezen nog steeds. Alleen is de vraag hoe je daarmee omgaat. Zou ik de hele wereld overgaan om te zoeken naar genezing? Zo was er ooit een tv-programma van de Evangelische Omroep, waarbij mensen echt op zoek gingen naar genezing. En ze gingen letterlijk de hele wereld over. De een ging naar een tempel, een hele groep ging mee. En de ander die ging naar een genezer, een hele groep ging mee. En zo kwamen ze overal. Echt zo overal en nergens. En dan is de vraag, hoe ver gaan we? Genezing zoeken buiten de normale geneeskunde en buiten God om is fout. De valkuil is dat we naast ons lichamelijke lijden ook geestelijk averij oplopen. Door genezing in de geestenwereld of in allerlei occulte praktijken te zoeken. Dat is heel schadelijk en de Bijbel waarschuwt daar expliciet tegen. Dus genezing zoeken op zich moeten we iemand niet ontkennen. En dat is heel legitiem dat mensen naar genezing zoeken. Maar het mag nooit je hoogste goed zijn waarvoor je ziel en zaligheid verliest. Nou, de Joden uit Johannes 5 zochten ook naar de genezer. Alleen niet voor genezing, maar om hem te veroordelen. En Jezus wordt hen uiteindelijk aangewezen. En dat brengt bij mij nog een praktische vraag naar boven. Gewoon tussendoor. Als God iets doet in onze levens, hoe getuigen wij dan van hem? Zijn wij als deze man die genezen was en die in feite naar Jezus wijst op een meer verklikkende manier. Ja, hij was het. Bij hem moet je zijn. Hij was verantwoordelijk voor dit gebeuren. Of kunnen wij ook getuigen van hem? En kunnen we positief over hem spreken? Ook als de massa's mensen om ons heen misschien negatief tegenover Jezus staan. Durven wij positief over hem te zijn? Ja. Jezus komt in discussie met deze Joden. En menselijkerwijs zou ik verwachten dat Jezus zich verdedigt en zou zeggen van ja, maar dat staat niet in de Bijbel, dit mag prima op de Sabbat. Maar dat doet Jezus helemaal niet. Hij gaat eigenlijk voorbij aan hun aanklacht en het lijkt eerder alsof hij nog olie op het vuur gooit. Want hij zegt, ja, mijn vader werkt tot vandaag de dag, dus ik ook. Het is God die de wereld draagt, die ons draagt dag aan dag. Op nacht aan nacht. Het is een God die niet sluimert, die niet slaapt. En Jezus is ook Altijd daar, als we tot hem roepen. Hij zegt niet, joh, ik ben eventjes op vakantie, ik ben even niet thuis. Nee, Jezus is heel direct en zegt van, mijn vader werkt, ook vandaag, dus ik ook. En dat is letterlijk olie op het vuur, want ze worden nog bozer. Ze begrijpen prima wat hij bedoelt. Dus ze zeggen, hij stelt zich gelijk aan God. En dan moet hij maar dood. En we gaan daar nu niet verder op in, maar als je hoofdstuk 5 verder zou lezen, dan zie je eigenlijk de rest van het hoofdstuk een heel relaas, een heel betoog over wie Jezus nou echt is. En dat hij het werk van zijn vader moet doen, omdat hij niet zomaar mens is, maar hij God zelf is. Samenvattend, ons tekstgedeelte, zou ik 3 punten willen noemen en nog wat meer. Maar ten eerste, het hoogste goed is onze gezondheid. Niet de gezondheid van ons lichaam, maar onze geestelijke gezondheid, ons geestelijk leven met God. Ten tweede, er is veel fysiek en ook psychisch lijden in deze wereld. God gaat daar niet aan voorbij. En helaas is die realiteit soms een hard gelag. De vraag is, kun je ermee leren leven? Of blijft het een dagelijkse lijdensweg? Maar voor ons allemaal geldt het gebod om een naaste voor elkaar te zijn. Om een medemens te zijn. Om naast elkaar te gaan staan. Om elkaar lief te hebben. Zoals we onszelf lief hebben. En daarin mogen we ook verwijzen naar Jezus. Die mens werd. Ook mens. Om ons te dragen. Om naast ons te staan. Om onze zonden te vergeven. En als we dan terugkomen bij een feest. Feest vieren. Dat hoor je samen te doen. En in Gods perspectief. En in Gods perspectief feest vieren is feest vieren met denken aan wat er in het verleden gebeurde. Wat er in het heden gebeurt. Maar ook wat hij in de toekomst zal brengen. De boodschap van ons tekstgedeelte is in harmonie met het geheel van het Johannesevangelie. En daarin komt die prangende vraag naar voren of wij geloven dat Jezus de Messias is. Dat Jezus de Zoon van God is. Jezus die als mens naar de wereld kwam. Hij is gekomen om mensen te bevrijden. Te bevrijden van zonde, van oordeel. En daarvoor heeft hij vrijwillig zijn leven gegeven om ons vrij te kopen. En om alleen met Pasen te spreken, Pasen betekent letterlijk voorbijgaan, wilde God niet aan ons voorbijgaan. En doordat Jezus zijn leven gaf, doordat Jezus mens werd, hebben wij een mens? Ja, God zelf werd mens. Doordat Jezus mens werd en voor onze zonde stierf, kan God aan ons oordeel voorbijgaan. Dus Pasen voorbijgaan, voorbijgaan aan een oordeel, zodat we mogen leven met hem in eeuwigheid. En op die manier is de boodschap aan ons, net zoals aan de man die hij genas, opdat niet iets ergers ons overkomen. Ik hoop dat wij, aangenomen dat die man het misschien niet inzag, ik hoop dat wij wel inzien wie Jezus is. Ik hoop dat wij niet over hem struikelen. Dat we ons niet aan hem stoten. Dat we ons hoofd niet over hem breken. Want als we dat doen, over hem struikelen, ons hoofd over hem breken, dan is dat niet maar voor even pijnlijk, maar dan is het iets wat ons in eeuwigheid zal tekenen. Ons in eeuwigheid mank zal doen gaan. Amen.